In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot borstkanker, gepresenteerd tijdens de 2022 ASCO Annual Meeting.
ASCO 2022 mammacarcinoom. Eigenlijk opzienbarende resultaten en een kletterend applaus dit keer in Chicago. Ik ga erover spreken met Agnes Jager. Agnes Jager is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Haar aandachtsgebied is het mammacarcinoom. Ze is voorzitter van de Boog onderzoeksgroep. En ze heeft ook de ASCO gevolgd en met name naar het mammacarcinoom gekeken. Agnes, welkom. Antibody-drukconjugaten, dat was eigenlijk wel een beetje het toverwoord in deze ASCO. Zullen we beginnen bij de Destiny Breast 03 over trastuzumab deruxtecan? Dat was een update over de safety data van de toepassing van trastuzumab deruxtecan bij het HER2-positieve mammacarcinoom. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, dat is de studie die vergeleken is met TDM1 en de andere ADC die bij ons bekend is. En daarvan wisten we al dat dat een duidelijke meerwaarde echt is. Een doorbraakstudie wat mij betreft. Met een heel mooi verschil in progressievrije overleving. Dat het uitdrukt in 1 jaar progressievrije overleving van 76% van 34% naar 76%. Dus dat is prachtig. En wat hier getoond werd, is de verdere toxiciteitdata. Ja. Want wat duidelijk is dat het wel een heel effectief middel is. Maar er zijn wel degelijk bijwerkingen. Eén belangrijke is de meest gevreesde, dat is die longtoxiciteit. Waarbij de initieel bij de studies hiervoorgaand ook daadwerkelijk toxische doden vielen. En het goede nieuws is bij deze Destiny-03-studie dat dat gelukkig niet het geval was. Uiteindelijk is er wel, geloof ik, 1 patiënt overleden, maar in totaal minder dan 1%. Dat is omdat ze nu meer scans maken en er alert op zijn en ook beter weten wat ze moeten doen. Dus die toxiciteit is er, maar is goed te behandelen. Maar wat opvalt is dat er toch wel wat toxiciteit is aangaande B-merg, maar ook wel degelijk misselijkheid en braken. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die chemotherapie toch weer een klein beetje uit de tumorcel weglekt. En dat is fijn voor de omliggende tumorcellen, maar geeft natuurlijk ook wel weer wat systemische bijwerkingen. Ja. Dus heel effectief, maar wel met ook wel serieuze bijwerkingen die we moeten behandelen.
Je noemt die interstitiële longontsteking. Daar was vroeger heel veel zorg op. Het wordt wel meer gerapporteerd, maar er wordt ook meer naar gekeken. Hè? Want er zitten ook een heleboel asymptomatische interstitiële pneumonitis bij. Klopt dat?
Ja. Ja, belangrijk is dat natuurlijk dat binnen dit soort studies alle mensen met eerdere longtoxiciteit of longproblemen niet geïncludeerd zijn. Hè. Dus dat is al wel een soort preselectie, dat is belangrijk. Maar desalniettemin komt het als je scant toch in 10% van de gevallen voor. Maar nu we het eerder herkennen, soms zelfs voor echte symptomatologie, en ze dan met prednison behandelen en staken of aanpassen van de medicatie, gaat dat goed. Maar moeten wel degelijk alert op zijn. En belangrijk is ook dat het niet per se in het begin of na een jaar of iets dergelijks kan optreden. Maar ja, het kan gaandeweg, kan nog altijd weer optreden. Dus het is niet zoals je de eerste 3 maanden door bent, dat je er dan niet meer alert op hoeft te zijn.
Nou, een belangrijke aanwinst, denk ik. Ik kom er dadelijk nog even op terug. Want dit ging om de patiënten die een duidelijk HER2-positieve tumor hadden. Maar dit antibody-drukconjugaat is ook nu toegepast bij patiënten die een veel lagere HER2-expressie hebben. En dat werd gebruikt in de Destiny-04-studie. En daar ging dat applaus over. Kan je me uitleggen wat dat voor studie was, de Destiny-04?
Ja, misschien belangrijk om even te beginnen met deze ADC. Hè. Je hebt 3 belangrijke componenten. Je hebt de antibody waar het tegen gericht is. In dit geval is dat tegen de HER2-receptor. Je hebt een linker en die linker bepaalt hoeveel chemotherapie je kunt koppelen aan zo'n antibody. En dan heb je het chemotherapeuticum zelf. En voor de ruxtecan is dat een topoisomerase 1-remmer. Wat belangrijk is dat hieruit gebleken is dat deze trastuzumab deruxtecan niet alleen een hele hoge load heeft aan chemotherapie per molecuul antibody. Dus dat is prettig als het de cel binnen is, maar dat het ook weer een klein beetje teruglekt uit die cel. En dat is prettig, want als er omliggende cellen zijn die niet HER2-positief zijn, dan zou die daar ook door aangevallen kunnen worden en daadwerkelijk geëlimineerd, die tumorcellen. Dat was de gedachte. En daarom hebben ze ook gekeken bij borsttumoren met een lagere HER2-expressie, dus wel een vorm van HER2-expressie, maar niet geamplificeerd. Dat wil zeggen 1+ of 2+. zonder amplificatie. Dus daar was de studie om, de Destiny-04-studie. Dus dat is de zogenaamde nieuwe klassificatie HER2-low. Nou, daar zijn we al een tijdje naar aan het kijken, maar het is denk ik met deze studie nu daadwerkelijk een nieuwe entiteit. Dat je naast de HER2-negatieve, wat dus HER2-0 is, HER2-positieve amplificatie in 3+, de HER2-low krijgt met de 1+ en 2+. In die groep werd deze studie gedaan, waarbij vergeleken werd bij patiënten die hormoonreceptorpositief waren en dus HER2-low. Dat was eigenlijk de belangrijkste insteek. Er waren dan niet alleen ER-positieve tumoren. Ze hebben gezegd, we gaan er ook een plukje ER-negatieve tumoren bij doen. En een laag aantal, omdat het de normale verdeling is zoals ook in de populatie voor zou komen. Dus het meest is te zeggen over de ER-positieve groep. En ja, wat je zag is dat het ook hier een indrukwekkende verbetering liet zien. Dat waren mensen met wel behoorlijke voorbehandeling. Maar je had een duidelijke progressievrije overleving in de groep met de hormoonreceptorpositieve tumoren. Een verdubbeling van 5 naar 10 maanden. En dat liet zich ook vertalen in een significante overall survival winst. Ja. Dus ja, het is echt een hele mooie positieve studie voor een groep die uitgebreid voorbehandeld was. Meer dan 75% had levermetastase. Gemiddeld waren er 3 lijnen therapie al gegeven. 60% had ook al eerder chemotherapie gehad en het merendeel ook al een CDK4/6-rem. Dus een uitgebreide voorbehandelde groep met ja, heel mooie data die getoond werden.
Dus ook bij uitgebreid voorbehandelde patiënten al een duidelijke winst. En de kans is natuurlijk groot dat het ook in eerdere lijnen zal worden ingezet en dat de winst misschien nog wel groter zal zijn. Dat is speculatief, maar dat gaat onderzocht worden.
Ja, dat is denk ik een belangrijke toevoeging. Hier mochten de mensen 1 of 2 lijnen chemotherapie gehad hebben voor de gemetastaseerde setting. Waarbij het maakte echt niet uit qua effectiviteit. Beide was even groot of je nog 1 of 2 lijnen chemotherapie gehad had. En je noemde ze hormoontherapie refractair zijn. Dat werd er verder niet omschreven. Maar bijna iedereen, 70%, had toch ook al een CDK4/6-remmer gehad. Dus ja, echt een populatie waar we nu tegenaan lopen in de groep die je graag zou willen behandelen. Maar is inderdaad nog niet in eerste lijn chemotherapie vergeleken. Belangrijk in het kader is om te noemen dat daar wel nu de Nederlandse studie, of de internationale studie loopt, die ook in Nederland gaande is, de Destiny-06. Dat is dus in de groep ER-positief, HER2-low, dus precies dezelfde populatie als hier. Alleen dan, op het moment dat je mensen voor chemotherapie wil behandelen, dus in de eerste lijn chemotherapie voor deze populatie, kunnen die mensen in de studie in Nederland. 5% hadden er mee en er worden gerandomiseerd tussen de eerste lijns behandeling paclitaxel, nab-paclitaxel of capsitabine versus trastuzumab de drukste kant. Dus ik denk, met deze data zou ik graag snel willen geven. En ik zou dus ook mensen echt willen aanraden om te overleggen met de centra in de buurt om die mensen in deze studie te behandelen. Want ja, ik verwacht echt dat het een eerste lijns medicament gaat worden.
Oké, en het gaat er dus om dat je ook duidelijk kijkt naar de HER2-low patiënten, hè? Want dat zit meestal nog niet zo in de pen, dat je daar ook aandacht aan besteedt dat die voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen.
Hele terechte toevoeging. En met onze pathologen overlegd, dat is nog niet zo makkelijk om daar uniformiteit in te krijgen. Maar het belangrijke is wel of het nou 1+ of 2+ is, dat blijkt in ieder geval in de Destiny-04 niet uit te maken. Even effectief. Dus dat maakt niet uit, maar je moet wel echt 0 van 1+ of 2+ kunnen onderscheiden. En ja, ik zou alle oncologen willen aanraden om met hun patholoog wat te overleggen dat ze dat wel gaan toevoegen nu bij de primaire diagnosestelling.
Nou, dat is een duidelijke oproep. Positief nieuws voor vooral patiënten en ook natuurlijk voor hun artsen. Kan je nog iets zeggen over hoe je op dit moment van trastuzumab deruxtecan in Nederland gebruik zou kunnen maken, behalve dan de studies die je genoemd hebt?
Ja, 2 dingen denk ik. Er is ook nog een adjuvante studie. Daarin wordt bij mensen met een overexpressie, HER2-positiviteit met residuale ziekte naar neoadjuvante chemotherapie, wordt gerandomiseerd tussen TDM1, wat standaard is, versus trastuzumab drukste kant. Ik denk ook een buitengewoon belangrijke studie. Want ook daar, ja, op papier zou je denken dat het ook daar veel effectiever zou kunnen zijn. Dus ook daar kunnen mensen voor gewezen worden. En je kunt het al voor een named patient programma gebruiken. Trastuzumab deruxtecan in een gemetastaseerde setting voor HER2-overexpressie. En dan moeten mensen wel 1-lijn behandeling gehad hebben. En dat is volgens mij secte de enige voorname en uiteraard geen longtoxiciteit hebben. Maar daar loopt een named patient programma voor.
Oké, dat is duidelijk. Nou, er was heel veel enthousiasme voor deze ontwikkeling. HER2 hebben we, maar we hebben ook HER3. En ook voor HER3 zijn er remmers beschikbaar. En daar was een voordracht over. Kan je daar iets over vertellen?
Dat ging over, dat is boeiend, want ook 30%. Sorry?
Dat ging over patritumab deruxtecan. Dus het chemotherapeutica hetzelfde, maar een ander monoclonaal antilichaam eraan gekoppeld.
Precies, precies. Dus hetzelfde. En in dit geval was het een antibody gericht tegen HER3. Dat is interessant, want ook 30-40% van de tumoren bij borstkanker hebben een HER3 overexpressie. Dus ja, waarom dat niet ook targeten? Dat was dit middel. En ja, was denk ik ook een belangrijke presentatie. Het was een vroege fase, fase 1-2, waarbij er alle tumoren in mochten. Dus ook HER2 positief, triple negatief en de ER positieve tumoren. En je zag dat toch bij uitgebreide voorbehandeling, en dan moet je bedenken bij de ER positief en de HER2 positief, dat gemiddeld 6 lijnen voorbehandeling en bij de triple negatieve 2 lijnen voorbehandeling. Ja, dan hadden ze toch een soort progressievrije overleving tussen de 5 en 11 maanden. En ook OS-data bijvoorbeeld voor die triple negatieve in die lijn tot nog wel 14 maanden. Dus ja, ik denk echt een middel waar we ook meer van gaan horen. Het was natuurlijk maar een relatief klein aantal, omdat het een vroege fase was. Maar ja, ik denk ook in dit geval weerom veelbelovend en vaste fase 3 studies die gaan volgen.
Dit is een middel dat in ontwikkeling is. Ik denk dat we daar in Nederland nog niet de beschikking over hebben. Maar misschien dat dat volgend jaar wel het geval zou kunnen zijn. Ik wil overstappen naar een ander antibody-drug conjugaat, sacituzumab govitecan. De woorden worden steeds moeilijker. Dat is op dit moment al beschikbaar in Nederland voor patiënten met een gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom. Pas je dat zelf al toe?
Ja, dat pas ik inderdaad al toe, omdat het ook in een named patient programma mag. Is beperkt beschikbaar in Nederland en komt waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar ook voor iedereen beschikbaar voor triple negatief mammocarcinoom. Ja, ik denk voor die groep zeker een doorbraakmiddel. Hè, dat is de ASCENT trial geweest, waarbij in dit geval de antibody gericht is tegen TROP2. En dat komt heel erg veel voor bij triple negatieve borstkanker, dus dat over de 80%. Maar ook bij ER-positieve en HER2-positieve tumor komt het voor. Die ASCENT-trial had een duidelijke progressievrije overleving bij uitgebreide voorbehandeling van zo'n 2 maanden naar 5,5 maand. Wat zich ook liet vertalen in een verdubbeling van de OS-data van 6 naar 12 maanden. Dus dat mogen we voorschrijven. En de gedachte was natuurlijk, ja goed, die antibody die kunnen we ook inzetten voor die ER-positieve tumoren met een TROP2 receptor. Om te kijken of dat misschien daar ook werkzaam is. En dat was de TROPICS trial. En die ging dus bij ER-positieve tumoren kijken met ook wel weer een uitgebreide voorbehandeling. 2 tot 4 lijnen chemotherapie in de gemetastaseerde setting. En die kon dan randomiseren tussen physician's choice, dat was dan capsitabine, finorabine, gemcitabine of eribuline, ja, versus sacituzumab govitecan. Die studie was positief, met dientoestande dat de mediane progressievrije overleving van 4 naar 5,4 maanden ging.
Dat is indrukwekkend.
Precies, een goede gepowerde studie, maar statistisch significant, maar denk ik niet klinisch relevant. En ook de OS-data, ja, dat was een verschil van 1,6 maanden. Ja, ik denk niet dat we daarvoor massaal overstap zouden moeten gaan. Nee. Het is natuurlijk de vraag, als je dat wel voor biomarkeronderzoek gaat doen en dat je daar de TROP2 positieve tumoren uithaalt, misschien ga je dan nog iets zien. Maar op dit moment ja, denk ik dat dat licht teleurstellend is, maar wie weet met biomarkeronderzoek dat we toch nog een stuk verder kunnen komen.
Want de discussant van deze voordrachten, die zei dat er wel een relatie was tussen de TROP2-expressie en de effectiviteit van deze behandelingen. Maar is dat nu een gangbare test die gedaan wordt om te kijken of er bij mammacarcinoom TROP2-expressie is?
Nee, dat wordt nog niet gedaan. En ik denk eigenlijk dat het ook nu nog niet gerechtigd moet zijn. Ik denk dan moeten ze maar eerst omgekeerd aantonen dat het bij die ER-positieve, met name om de TROP2-positieve gaat. Bij de triple-negatieve doen we dat niet, omdat bijna iedereen het heeft. Dus ja, dan voegt het weinig toe. Is überhaupt ook niet apart bekeken bij mijn weten. Maar ik verwacht dat ze dat hier wel gaan doen. Ik heb die data niet gezien tijdens de presentatie of gehoord. Dus ja, ik verwacht dat daar wel iets over gaat komen, eerlijk gezegd.
Oké, okay, nou dat is nog werk te doen. Dan iets waar we al langere tijd op zitten te wachten. Dat is over de CDK4, CDK6 remmers. Of het gebruik daarvan, de toepassing daarvan bij gemetastaseerde ziekte, bij oestrogeenreceptor positieve tumoren, ook invloed heeft op de overleving. Over ribociclib hebben we in 2021 overlevingswinstcijfers gezien. Van de palbociclib en de abemaciclib was dat nog niet bekend. En nu op de ASCO waren er van de Paloma 2 trial cijfers over de overall survival. Wat kan je daarvan zeggen?
Ja, daar wordt natuurlijk inderdaad, net wat je zegt, al lang op gewacht op uiteindelijk of die mooie PFS-winst ook daadwerkelijk vertaald wordt in een OS-winst, wat je wel zou verwachten als je in eerste lijn een jaar wint op PFS, dat je dat ook ergens weer terugziet in je OS-data. Hiroshi Clip had dat, die had een mooie, iets van 6-7 maanden overall survival winst. En Paloma 2, studie, dus in de eerste lijn, leeds control plus of min palbociclib, was in deze studie geen statistisch significant of klinisch relevant OS-verschil. Dus dat geeft dan te denken. Hè? Dan denk je, goh, hoe kan dat nou? Die studies zijn hetzelfde opgezet. Dat heeft ongetwijfeld ook de presentator van de studie gedaan. En wat ze gedaan hebben, is in twee groepen nog apart gekeken. Want het viel op dat een groot deel eigenlijk los de follow-up was. Dus na de PFS-data ergens in hun follow-up verloren zijn gegaan. Ja, daar kun je dan niet zoveel over zeggen. En je kan best zijn dat die groep wel invloed heeft op je OS-data. Maar die heb je dan niet, die data. Het andere wat opvalt is dat als je naar de verschillende groepen kijkt, tussen de ribociclib, met de studie met ribociclib in eerste lijn versus de palbociclib in eerste lijn, dat er veel meer patiënten met een korte progressievrije interval na hun primaire behandeling zaten in de mensen met de Paloma 2-studie. Dat zat ongeveer zo'n 17% of bijna 20% geloof ik, met zo'n PFS1 binnen een jaar progressie die wel in een Paloma-studie mochten. Die mocht ook in de ribociclib-studie, maar die waren veel minder in aantal. Dus wat ze ook gedaan hebben, ze hebben ook nog die analyse herhaald in de populatie die een progressievrij interval had langer dan 12 maanden. Dus veel meer lijkt op de populatie die ook in de ribociclib-studie zat. En als je dan kijkt naar je overall survival data, dan komen die eigenlijk weer heel erg overeen met de studie met ribociclib. Dus wat zegt deze studie? Wat mij betreft nu niet dat het in één keer allemaal heel anders is. Dit is denk ik wel inherent aan dat populaties nooit helemaal hetzelfde zijn, dat er goed gekeken moet worden hoe dat precies zit. Maar het is dus een andere uitgangspopulatie geweest. En ik denk dat we veel meer data moeten hebben over wat voor behandelingen daarna allemaal gegeven zijn. Ja. Dus misschien een klein beetje teleurstellend dat het niet meteen recht toe recht aan uitkomt. Maar ik denk nog niet dat daar het laatste woord over gezegd is.
Wat sommige mensen teleurstellend vonden, is dat je in deze toch ambitieuze studie van 13% van de patiënten de overlevingscijfers mist. Hoe kan dat nou bij een studie die zo groot is opgezet, dat je gewoon dat patiënten lost to follow-up zijn? En zowel in de groep die de CDK4, CDK6 remmen gehad had, als die het niet gehad had.
Ja, ik denk dat ze daar zelf echt met een uitleg moeten komen, eerlijk gezegd. Heeft het te maken in dat er misschien landen hebben geparticipeerd die minder oog hebben voor het feit dat buitengewoon belangrijk is. Zijn er andere redenen aan te wijzen? Ik denk dat echt aan de studiegroepen is om erna te gaan hoe dat kan. Want het is een hoog percentage, zeker als het over sterfte gaat. En je kunt je dan voorstellen dat je ergens los de follow-up bent qua welke lijnbehandeling je gehad hebt. Maar OS-data, ja, dat zou eigenlijk wel moeten lukken. Dus dat kwam niet uit de presentatie. Er was wel veel vraag naar om daar meer duidelijkheid over te krijgen, maar kregen we niet. Dus ja, daar moet het voorlopig mee doen. Wat ik wel echt opvallend vond, is dat eigenlijk is die populatie die ze dus uiteindelijk uithalen, die progressievrije overleving binnen 12 maanden. En dan zie je wel dat verschil. Dat doet vermoeden dat juist die agressieve groep waarvan je gevoelsmatig denkt, ja, die moeten juist die CDK4-6 remmen hebben, dat juist die, als je die groep eruit haalt, dan wel dat verschil toont. Dus dat, ja, daar moet echt nog beter naar gekeken worden, want dat is eigenlijk heel erg contra-intuïtief zoals je denkt dat het middel ingezet zou moeten worden. Dus ook daarin ben ik heel benieuwd naar de diepteanalyses daarvan.
Ja, toch wel moeilijk, ook als je in de spreekkamer zit en een patiënt zegt, god, er zijn drie middelen die doen ongeveer hetzelfde. Heeft dat nou verschil op de overleving? Wat moet je dan zeggen als je maandag of morgen weer spreekuur doet?
Ja, ik ben echt wel heel gevoelig voor die subgroepanalyse, omdat dat veel vergelijkbaarder is met de ribociclib groep. Je kunt dan misschien iets zeggen voor die mensen die heel kort progressievrij interval hebben. Het probleem is, die zat ook niet in de ribociclib groep. Dus als je mensen binnen 12 maanden na hun beëindiging van de behandeling, als je die toch een CDK4-6 remmen wil geven, ja, dan heb je daar tot nog toe minder overtuigende data voor of daar een OS-winst te behalen is. Ja, de vraag is of je die juist wil onthouden. Over nogmaals, de ribociclib heb je daar geen gegevens over.
Nou, misschien dat het nog wel belangrijker wordt om uiteindelijk een keer de resultaten te gaan zien van de Sonia trial. waarbij deze medicijnen dan in eerste of in tweede lijn worden toegepast. En misschien denk je dat dat dit jaar nog gaat komen, of wordt dat 2023 voordat de eerste cijfers daarover komen?
We verwachten Q1 2023 hopelijk de resultaten kunnen doen. Maar ik ben helemaal met je eens, dat zullen dit soort vragen absoluut natuurlijk meegenomen worden en hopelijk nog wat meer duidelijkheid kunnen geven in dit geval.
Nou, ik denk dat dit zo'n klein beetje de hoogtepunten waren van de presentaties over het mammacarcinoom. Maar misschien dat jij nog iets toe wil voegen?
Altijd. Koos, ik heb eigenlijk twee dingen die ik belangrijk vond. Ze hebben in de Keynote 544-studie, dat is de studie met neoadjuvanten, toevoegen van pembrolizumab aan de triple-negatieve borstkankerpatiënten, hebben ze niet alleen gekeken naar als mensen een pathologische complete remissie hadden of een niet-pathologische complete remissie, maar hebben ze gekeken naar de RCB-score. En dat was interessant, want die RCB kun je onderverdelen. Hè? De RCB-0 is een pathologische complete remissie en de RCB-1, 2, 3 is hoe hoger, hoe meer residuele ziekte. Ja. Wat je uiteraard ziet is dat mensen het steeds slechter doen. Maar wat je ook ziet is dat die RCB1-groep eigenlijk zich veel meer verhoudt als de RCB0. Dus ook daar lijkt er eigenlijk niet zo heel veel toegevoegde waarde van de pembrolizumab. En als je dan 2 hebt, dus je hebt echt behoorlijk veel residuele ziekte, dan heb je eigenlijk de meeste winst. Dus ook daar ging weer de vraag op van, goh, moeten we dan niet, moeten we die mensen met de RCB 0 en 1 eigenlijk wel pembrolizumab nabehandeling geven? Dus ik denk dat dat mooie data zijn om daar ons in te verdiepen, wat we ook in Nederland als standpunt gaan innemen. Of we dat wel of niet doen, of dat we eerst nog vinden dat het in een studie uitgezocht moet worden. Dat was één belangrijke studie. En een andere belangrijke studie is, waar ik heilig geloof in heb in de adjuvante setting, is residuele ziekte meten met liquid biopsies. Met een mooie studie getoond, die had de naam EBLIS. En die heeft serieel bloed onderzocht op het aantonen van circulaire tumor-DNA. En wat ze daarmee aantonen is, als die mensen dat ontwikkelden, dat ze het veel slechter doen. Dat weten we eigenlijk al. Maar dat ze ook eigenlijk een mooi interval konden zien bij detecteren van die circulaire tumor-DNA. Voordat de ziekte uiteindelijk zich openbaarde, met een window tot 3 jaar. En ik denk dat dat echt hele belangrijke ontwikkelingen gaan worden. Hoe we de patiënten ER-positief, met name denk ik in de toekomst, maar misschien ook wel triple-negatief en HER2-positief, gaan behandelen in de adjuvante setting. Want volgens mij moet het veel meer tailored op basis van de uitslag van ctDNA-analyses.
Nou, het Erasmus MC heeft een belangrijke historie en ook naam op het gebied van circulerend tumor-DNA. Is dat al iets wat jij in de praktijk gebruikt of dat je dat opslaat van je patiënten?
Klopt, ja, dat doen we al wel. Wij doen het nog met triple negatieve met name. Maar ik denk echt dat we naar landelijke studies toe moeten. Ik heb het ook geprobeerd om dan bij die mensen die het krijgen toevoeging van medicatie te hebben, zoals nu de abemaciclib dat doet. Maar dan is dat nog ongecensureerd en dat doet iedereen. Gaan we dat doen in de toekomst. Je probeert dat soort studies te doen. Maar het mooiste is als je dan de ctDNA hebt, dat je wel een middel kunt toevoegen. En daar heb ik dan weer de farmer voor nodig. Dus volgens nog is dat nog niet gelukt, maar is volgens mij wel de weg voorwaarts.
Nou, je bent voorzitter van de BOOG-studiegroep, dus misschien dat je daar wel een ingang kan vinden om dat toch nog een keer in gang te zetten. Voor dit moment wil ik je hartelijk danken en graag tot de volgende keer. Dankjewel.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.